Toch weer fijn om hier te zijn. Het is weer even geleden. Het voelt toch wel als een familie eigenlijk. Veel bekende gezichten. Dus daar worden we weer blij van. En ik heb een mooi woord wat ik met jullie wil delen uit 1 Samuel. Vanaf vers 1 tot 19. Maar ik zal eerst even een gebed uitspreken. Hemelse Vader, trouwe God, dank u wel dat we deze middag uw woord open mogen doen. Heer, ik stel me beschikbaar voor u. Wilt u mijn lippen aanraken, Heer, en wilt u mij overnemen dat u woorden door mij heen wil spreken? U kent de harten van ons allemaal, Heer. U weet hoe dat we hier naartoe zijn gekomen. Misschien hebben we wel zorgen in ons hoofd en piekeren we en tobben we. Of misschien hebben we wel vreugde in ons hart. Heer, u kent ons hart en u weet wat nodig is deze middag. En Heer, dan is het heerlijk als we uw woord open mogen doen, want in uw woord zit kracht. En Vader, spreek zo door mij heen, door uw woord heen, in Jezus' naam. Amen. 1 Samuel 1, vers 1 tot 19. Er was een man uit Ramathaim, Sofim, uit het bergland van Ephraim, en zijn naam was Elkana, de zoon van Jerobeam, de zoon van Eliu, de zoon van Togu, de zoon van Zuf en Efratiet. En hij had 2 vrouwen. De naam van de ene was Hanna en de naam van de andere was Peninna. Nu had Peninna kinderen, maar Hanna had geen kinderen. Deze man ging van jaar tot jaar zijn stad uit om zich in Silo voor de heren van de legermachten neer te buigen en offers te brengen. Daar waren de 2 zonen van Eli, Hofni en Pinehas, priesters van de heren. Wanneer de dag kwam dat Elkana een offer bracht, gaf hij delen van het vlees aan Peninna zijn vrouw en aan al haar zonen en dochters. Maar aan Hanna gaf hij een speciaal deel, want hij had Hanna lief. Maar de heren had haar baarmoeder toegesloten. Haar tegenpartij treiterde haar telkens weer om haar kwaad te maken, omdat de heren haar baarmoeder toegesloten had. Zo ging het jaar op jaar. Zo dikwijls als zij naar het huis van de heren ging, treiterde zij haar zo, dan huilde zij en at niet. Elkana, haar man, zei dan tegen haar, Hanna, waarom huil je? Waarom eet je niet? En waarom is je hart verdrietig? Ben ik je niet meer waard dan 10 zonen? Toen stond Hanna op, nadat men in Silo gegeten en gedronken had. Nu zat Eli, de priester, op een stoel bij de deurpost van de tempel van de heren. Bitter van gemoed bad zij tot de heren en zij huilde erg. Zij legde een gelofte af en zei, Heren van de legermachten, wanneer u werkelijk de ellende van uw dienares aanziet, aan mij denkt en uw dienares niet vergeet, maar aan uw dienares een mannelijk nakomeling geeft, dan zal ik die voor al de dagen van zijn leven aan de heren geven. En er zal geen scheermes op zijn hoofd komen. En het gebeurde toen zij lang bleef bidden voor het aangezicht van de heren, dat Eli op haar mond lette. Want Hanna sprak in haar hart, alleen haar lippen bewogen. Maar haar stem werd niet gehoord. Daarom hield Eli haar voor dronken. En Eli zei tegen haar, hoe lang zult u zich nog dronken gedragen? Ontdoe u van uw wijn. Maar Hanna antwoordde en zei, nee, mijn heer, ik ben een diep bedroefde vrouw. Ik heb geen wijn of sterke drank gedronken, maar ik heb mijn ziel uitgestort voor het aangezicht van de heren. Houdt uw dienares toch niet voor een verdorven vrouw? Want vanwege de veelheid van mijn gedachten en mijn verdriet heb ik tot nu toe gesproken. Toen antwoordde Eli en zei, ga in vrede. En de God van Israël zal u geven wat u van hem gebeden hebt. Zij zei, laat u dienares genade vinden in uw ogen. Vervolgens ging de vrouw haar weegs. Ze at weer en haar gezicht stond bij haar niet meer als voorheen. Zij stonden 's morgens vroeg op, bogen zich neer voor het aangezicht van de heren, keerden terug en kwamen aan bij hun huis in Rama. Elkana kwam bij zijn vrouw Hanna en de heren dacht aan haar. Prachtig tekstgedeelte. De gebeurtenis die hier beschreven staat, speelt zich af in een zeer donkere tijd. Even terug lezen we in het boek Richteren. Dus hiervoor hebben we het hoofdstuk van Rut en dan hebben we Richteren. En dan lezen we hoe het volk Israël telkens in zonde valt, de afgoden dient. En dan komen de Filistijnen of andere vijanden in het land en dan gaan ze daar weer onder gebukt. En dan beleiden ze na verloop van tijd hun zonde weer voor de Heer en dan zendt de Heer een richter, een leider die het volk weer verlost. En zo herhaalt het zich telkens weer. En ik las een stukje in Richteren, in Richteren 19, en toen ik dat las, toen moest ik denken aan Sodom en Gomorra. Het gaat over verkrachten, het gaat over moorden. Ik dacht, het is verschrikkelijk wat er in die tijd gebeurde. En het laatste hoofdstuk van Richter, het laatste vers, daar staat: in die dagen was er geen koning in Israël. Een ieder deed wat juist was in zijn ogen. Dat was de tijd waarin zich dit afspeelt. En ook op godsdienstig gebied. In 1 Samuel 3, het eerste vers, daar staat: het woord van de Heere was schaars in die dagen en er was geen visioen dat in de openbaarheid kwam. Dus het woord van de Heer was schaars. Het was een goddeloze tijd. Het volk van Israël had geen koning. Het woord van de Heer was schaars. En het visioen, misschien waren er wel mensen die een visioen van de Heer ontvangen, maar blijkbaar spraken ze er niet over, want het kwam niet in de openbaarheid. En in de tempel van de Heer, waar deze gebeurtenis zich afspeelt, was het, kunnen we wel zeggen, een goddeloze bende. Van Eli, als we verder lezen in het begin hoofdstukken van Samuel, dan zien we dat hij eigenlijk alle fijngevoeligheid mist. Ook nu. Ja, hij heeft zich volgegeten, want dat staat ook een stukje verder. En hij bestraft Hanna, hij ziet ze aan voor een dronken vrouw. Blijkbaar was het heel normaal dat de dronken vrouwen in de tempel kwamen. En hij mist daarin de leiding van de geest. Maar dan hebben we ook nog Hofni en Pinhas, zijn zonen. Van Hofni en Pinhas had geschreven dat het priesters van de Heere waren. En een volgend hoofdstuk staat geschreven van Hofni en Pinhas dat het verdorven mannen waren. He, dus ze waren priesters van de Heere en het waren verdorven mannen. Weet je wat ze deden? Ze stalen het beste vlees van de Israëlieten, dus dat eisten ze voor zichzelf op. De Israëlieten kwamen daar om dat te offeren. Zij wilden het beste hebben, het mocht niet gekookt worden. Terwijl dat wel het voorschrift van de Heere was, maar ze wilden het rauw, want ze wilden het voor zichzelf. Ook Eli at daarvan. En dat was verschrikkelijk in de ogen van de Heere. Maar wat ze ook deden, is dat ze sliepen met de vrouwen die dienst deden bij de ingang van de tent. We lezen dat in vers 22 van het tweede hoofdstuk. Eli was heel oud en hoorde alles wat zijn zoon heel Israël aandeden. En ook dat zij sliepen met de vrouwen die bij de ingang van de tent van de ontmoeting dienst deden. En Eli, die liet dat gebeuren. Die greep niet in. En straks zal ik jullie ook uitleggen waar die ongehoorzaamheid van die twee mannen ook vandaan kwam. Maar Eli deed daar niks aan. En dat is de tijd waarin zich deze gebeurtenis zeg maar afspeelt. Dat Elkana, een man met zijn twee vrouwen, wat heel gebruikelijk was in die tijd, naar de tempel ging om daar jaarlijks te offeren. Gewoon een normaal gezin, zouden we zeggen. Maar zoals elk huis zijn kruisje heeft, had dit gezin ook zijn kruis. Er was ook pijn en verdriet, een afwijzing en afgunst. En vooral tussen die twee vrouwen, Hanna en Peninna. We lezen van Peninna dat ze zonen en dochters had. Maar van Hanna lezen we dat ze die niet had. En daar staat in het woord dat de Heere haar baarmoeder had toegesloten. Ze wilden het zo graag. Maar de Heere had haar baarmoeder toegesloten. Dat is wat, als je verlangt naar kinderen en je wil niks liever, maar je ontvangt het niet. Misschien is dat voor jou ook wel een kruis. Dat je verlangt naar kinderen, maar ze niet ontvangt van de Heer. Hier staat duidelijk dat de Heer haar baarmoeder had toegesloten. En in het oosten, als je geen kinderen krijgt, geen kinderen ontvangt van de Heer, is in heel veel oosterse culturen is dat een vloek. Ze denken zelfs dat je door de goden vervloekt bent als je geen kinderen hebt. Alles draait om mannelijk nageslacht. Dat was toen de tijd ook. Je telde eigenlijk niet mee. Wel was het zo dat Elkana meer van Hanna hield. We lezen dat in hoofdstuk 1, vers 5, dat hij aan Hanna een speciaal deel van het vlees gaf, want hij had Hanna lief. En natuurlijk zag Peninnen dat ook. En zag de rest dat ook. Dus eigenlijk trok hij Hanna voor. En dan gebeurde het dat, hier staat haar tegenpartij, dus dat Peninna haar treiterde telkens weer. En dat doet haar zo'n verdriet, jaar in jaar uit, dat ze uiteindelijk niet meer eet en huilt. En Elkana, man, zegt dan tegen haar, ja, waarom huil je? Waarom eet je niet? Waarom is je hart verdrietig? Eigenlijk verwijt hij haar, want hij zegt, ja, ben ik je niet meer waard dan 10 zonen? Hij weet wel waar de pijn zit. En dan staat Hanna op. En Hanna zoekt diep bedroefd. Diep bedroefd zoekt ze de Heere. Hanna weet waar ze moet zijn. En ze heeft zo'n verdriet dat ze huilend haar hart uitstort bij de Heer. Zijn hele bemoediging wat ik hier las, dat Eli haar mond wel ziet bewegen, maar haar niet hoort. Vorige week toen stapte ik uit mijn bed en toen ging ik op mijn knieën om de Heer te danken, hè, wat de meeste van ons wel gewoon is. En toen dacht ik, hoort God mij eigenlijk wel? Ja, het was een gedachte die mij overviel. Ik dacht, ja, ik zit hier op mijn kamer en de deur zit dicht. En toen moest ik, ik zat ook zo in dit verhaal, toen moest ik aan Hanna denken. Toen dacht ik, ja, wij kunnen zo in stilte ons hart uitstorten voor de Heer. Maar God hoort ons. En zij stort haar hart uit en ze bekrachtigt haar gebed met een gelofte. En ze noemt hier verschillende keren uw dienares. Dus Hanna die roept God aan en die zegt, Heere van de legermacht, wanneer u werkelijk de ellende van uw dienares aanziet, aan mij denkt en uw dienares niet vergeet, maar aan uw dienares een mannelijk nakomeling geeft. Hanna wist dat ze een dienares van de Heere was. Dat gebed kun je bidden als je weet dat je een dienaar, een dienares van de Heere bent. Zij wist dat. En dat is ook de vraag vanmiddag voor ons, voor jou en voor mij. Zijn wij een dienaar van God? Zijn wij een dienares van de Heere? Anders kunnen we dat niet bidden. Ik kan me herinneren dat mijn oudste zoon wel eens tegen me zei, ik heb al zo vaak gebeden. Maar hij zei, ik geloof niet dat God mij hoort. Ik heb er in ieder geval nog nooit iets van gemerkt. Maar wat is onze positie ten opzichte van de Heere God? Kunnen wij zeggen dat wij een dienaar of een dienares van hem zijn? Hanna wel. En ze stort haar hart uit. En het is wel zeker dat als wij een dienaar of een dienares van de Heere zijn, dat hij ons hoort. En dat hij ons ook verhoort. Alhoewel hij ons soms lang laat wachten, zegt de Heere Jezus. Maar het is een zekerheid. Als wij voor hem leven en wij bidden dat God ons hoort. En zo ook hier. Eli denkt dat ze dronken is. Hij ziet ze daar en hij gaat naar haar toe. Hij zegt, joh, kom maar terug als je nuchter bent. Ontdoe je van je wijn. Ja, dus eigenlijk bestraft hij haar. En dan heel moedig zegt Hanna, nee mijn heer, in vers 15, ik ben een diep bedroefde vrouw. Ik heb geen wijn of sterke drank gedronken. En dan vertelt ze Eli waarom ze haar hart heeft uitgestort voor de Heere. Dat ze verlangt. Ze zegt het niet tegen Eli dat ze verlangt naar een kind. Ze zegt, ik heb mijn hart uitgestort. Want vanwege de veelheid van mijn gedachten, mijn verdriet, heb ik tot nu toe gesproken. En dan zegt Eli, ga in vrede. En Eli bevestigt haar gebed. Hij zegt, je zult van de Heere ontvangen wat je van hem hebt gebeden. En dan gaat ze in geloof. Vervolgens ging de vrouw haar weg. Ze at weer en haar gezicht stond weer bij haar niet meer zoals voorheen. Ze gelooft dat God voorziet. En God doet dat ook. Dat lezen we in het vervolg. Ik ga dat nu niet voorlezen, maar dan wordt Samuel geboren. Wat een wonder zal dat voor haar geweest zijn. Wat een gebedsverhoring. Als je verlangt naar een kind en je jaar in jaar uit bidt tot de Heer. En dat je dan een kind ontvangt. Samuel. En Samuel, ik ben ervan overtuigd dat Hanna en Samuel veel met elkaar gesproken hebben over dit. Hè, dat Hanna tegen Samuel heeft gezegd, kind luister eens, ga eens zitten, Want ik ga jou vertellen hoe dat ik aan jou ben gekomen. Dat ik gebeden heb tot de levende God. En dat het zo mijn verlangen was om een kind te krijgen, maar ik kon geen kind krijgen. En toen kwam jij. Dat heb ze me uitgelegd. Ik geloof zeker dat ze ook veel met Samuel heeft gebeden. En wat is het heerlijk als we zo een relatie met onze kind of met onze kinderen mogen hebben. Dat we mogen roemen in hem. Dat we met ze mogen bidden. Dat we voor ze mogen bidden. Het zal een diepe indruk op Samuel hebben gemaakt. Toen zijn moeder heeft verteld, ik heb je gebeden van God. Ik heb je ontvangen van de Heer. Maar ik heb ook een belofte gedaan. Ik heb beloofd dat als jij 4 of 5 jaar oud bent, dat ik je naar de tempel zal brengen. En dat je daar je leven voor de Heer mag geven. Dat je hem mag dienen. Dat heeft een impact als je dat tegen je kind moet vertellen. Als die 4 of 5 jaar oud is en dat je hem weg... Je mag hem wegbrengen, maar ze had een belofte aan de Heer gedaan. Ze hield zoveel van hem, maar ze bracht hem wel weg. En dat lezen we in het volgende stuk. Dan gaat ze samen met Elkana, gaat ze om Samuel bij de Heer te brengen. Om Samuel bij Eli in de tempel te brengen, om daar te mogen dienen. In vers 26 zegt ze tegen Eli, och mijn Heer, zo waar u zelf leeft, mijn Heer, ik ben die vrouw die hier bij u stond om tot de Heer te bidden. Ik bad om deze jongen en de Heer heeft mij gegeven wat ik van hem gebeden heb. Daarom heb ik hem ook voor al de dagen dat hij op de aarde is aan de Heer overgegeven. Hij is van de Heer gebeden. Het is aangrijpend wat er daarna staat, dat Samuel, hij boog zich neer voor de Heer. Zo klein als dat hij is, beseft hij dat zijn leven in de handen van de Heer ligt. En hij buigt zich neer voor de Heer. En dan kan Hanna niet anders meer dan de Heer lof prijzen. In hoofdstuk 2 lezen we, toen bad Hanna en zei, mijn hart springt op van vreugde in de Heer. Ja, dat begrijp ik. Als je jaar in jaar uit hebt gebeden voor een kind, en je ontvangt een kind van de Heer. Je hebt een belofte gedaan. En je mag je kind teruggeven aan God. In vertrouwen dat hij verder voor hem zal zorgen. En zo zorgt God in deze donkere tijd, die heel moeilijk is, voor een nieuwe leider. Want het volk Israël was de weg kwijt. Het was ontrouw. Maar God is getrouw. God kan zichzelf niet verloochenen. Hij was getrouw aan het volk Israël. En God wist, er moest een nieuwe leider komen. En Samuel werd de nieuwe geestelijke leider van het volk Israël. Door deze hele normale gebeurtenis, eenvoudig een gezinnetje, wat naar de tempel gaat jaarlijks, wat daar offert, een man met zijn vrouw en zijn kinderen, door de pijn van Hanna, zorgt God voor een nieuwe leider. Wij zouden nu zeggen, we gaan wekelijks naar de kerk, we gaan met ons gezin. Niet in het besef, Hanna zal nooit het besef hebben gehad, dat God haar zoon gaat gebruiken als nieuwe leider van Israël. En zo is God. We zien dat vaker. Van iets heel kleins, onbeduidends, maakt hij iets heel groots. Samuel, die zalfde Saul als koning. En toen Saul het had verprutst, toen kwam daar David. God zag in de zonen van Isaï een koning. Hij zei tegen Samuel, ga hem zalven. En zo werd David koning. En als we die lijn doortrekken, weten we dat de Heer Jezus geboren is uit het geslacht van David. En dat begon ook zo klein. Eigenlijk zo onbeduidend. In Bethlehem, in een stal waar de Heer Jezus werd geboren. Geen groot podium, geen grote reclamecampagnes in Rome. Het begon heel klein. En zo kwam Jezus als redder van de wereld. Omdat een ieder die in hem gelooft zal zalig worden. Ook wij leven in een hele donkere tijd. We kunnen die tijd van toen kunnen we vergelijken met de tijd van nu. Het lijkt wel of de tijd stil heeft gestaan. Mensen zijn liefhebbers van zichzelf. En doen wat goed is in hun eigen ogen. 2 Timotheus gaat daarover. Ik wil het er even bij pakken. 2 Timotheus 3 vers 1 tot 4. Tweede Timotheus 3, vers 1 tot 4. En weet dit, dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken. Want de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf. Geldzuchtig. Grootsprekers. Hoogmoedig. Lasteraars. Hun ouders ongehoorzaam. Ondankbaar. Onheilig. Zonder natuurlijke liefde. Onverzoenlijk. Kwaadsprekers, onmatig, vreed, zonder liefde voor het goede, verraders, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van zingenot dan liefhebbers van God. De tijd lijkt wel stilgestaan te hebben. De tijd waar we net over lazen is vergelijkbaar met de tijd van nu. De mensen doen wat goed is in hun ogen. Niet alleen in de wereld. Maar ook in de kerk. Hoeveel kerkelijke leiders, oudsten, voorgangers, pastorale werkers in de Rooms-Katholieke Kerk hebben we het ook gezien, die in zonde vallen. Heel vaak op seksueel gebied. Hoeveel geld wordt er niet geofferd aan de Here? Maar zij pakken het beste. Dat deden Hofni en Pinaas ook. Pakten het beste. Dat gebeurt nu ook. In hoeveel bedieningen wordt er geld verdiend? Door leiders. In gemeentes, maar ze pakken het beste. Dat kun je zien aan het huis wat ze hebben. Dat kun je zien aan de auto die ze rijden. Dat kun je zien aan de kleding die ze aan hebben. Natuurlijk, we hebben dingen nodig. Maar we zien gewoon dat mensen zich verrijken door een bediening heen. Dat is waar we hier ook van lezen. Hofni en Pinaas, priesters van de Heere. Maar het waren verdorven mannen. En Eli keek ze niet eens zuur aan. En ook dat zien we nu terug. Kunnen wij elkaar nog zuur aankijken? Mogen wij elkaar nog vermanen? Ook in ons eigen gezin. Maar ook naar broeders en zusters toe. Of doen we dat niet meer om de lieve vrede wil? En zeggen we, laat maar zitten. Ja, we zien zonde om ons heen, maar laat maar zitten. En als je vermaand wordt, irriteert het je misschien wel. En je kunt het niet hebben. Dat kan ook. Ik wil je vanmiddag graag nog één vraag stellen. Wie ben jij? Laat ik het anders zeggen. Waar herken je je in? Misschien wel in Elkana. Keurig van tijd tot tijd naar de kerk. Je offert jouw deel. Maar als er problemen zijn, dan wuif je het weg. Ben ik je niet meer waard als 10 zonen? Ik zou zeggen tegen mijn vrouw van, joh, ga maar een dagje winkelen. Je hebt het zo moeilijk. Of ga maar een paar dagjes weg met je vriendinnen. Dan is het zo opgelost. Of wij zeggen misschien tegen onze man die ergens onder gebukt gaat, joh, waar loop je voor mijn voeten? Ga iets doen. Pak die vaatwasser in. Maar hier heb ik het te druk voor. Hebben we nog oog voor elkaar? Buigen we nog onze knieën met elkaar? Dat had Elkana hier kunnen doen met zijn vrouw. Die huilend van verdriet. Niet meer wist hoe dat het moest. Hij zegt, waarom huil je? Waarom eet je niet? Ben ik je niet meer waard dan 10 zonen? Diep in zijn hart wist hij het. Ik moet denken aan wat Isaac deed. In Genesis. Isaac was 40 jaar oud toen hij Rebekka, de dochter van Betuel, de Syriër uit Paddan Aram, en de zuster van Laban de Syriër voor zich tot vrouw nam. En Isaac bad vurig tot de Heer in het bijzijn van zijn vrouw, want ze was onvruchtbaar. Hij bad vurig in het bijzijn van zijn vrouw. En de Heer liet zich door hem verbidden, zodat Rebekka zijn vrouw zwanger werd. Bidden we nog voor elkaar? Bidden we nog vurig met elkaar? Als we weten dat de mensen die ons lief zijn of om ons heen zijn, ergens mee tobben. Elkana deed het niet, die wuifde het weg. Of misschien herken je je in Eli. Je bent wel godsdienstig, maar je mist alle fijngevoeligheid. Je doet je te goed van de dingen van de wereld. Eli bestrafte Hanna terwijl hij zijn zoon zou moeten bestraffen. Die hoeren en die snoeren er maar op los. En dat gebeurde in zijn omgeving. En dat liet hij gebeuren. Hij was druk met de zonden van een ander. Maar had zijn eigen huis niet op orde. En er staat van hem geschreven dat hij zijn zonen meer lief had dan God. Dat heeft hem uiteindelijk ook zijn leven gekost. Zo kan het ook in jouw en mijn leven zijn. Je ziet de zonde van je kinderen. Je ziet de zonde van mensen om je heen die je dierbaar zijn. Maar je zegt er niks meer over. Je laat het voor wat het is. Je denkt van nou, doe nu maar even niet. Maar je ziet het wel. Maar je doet er niks mee. Dat deed Eli ook. Ja, maar we moeten elkaar toch lief hebben? God is toch liefde? Dat klopt. Weet je wat Jezus deed? Dat had Eli moeten doen. Had de zweep moeten pakken en die jongens de tempel uit moeten slaan. Jezus deed het wel. Hij keerde de tafels van de wisselaars keerde die om. Hij maakte een zweep en hij sloeg al die kooplui de tempel uit. Hij was heilig verontwaardigd en boos. Dat had Eli moeten doen. Hij had die gasten de tempel uit moeten slaan. Hij had op moeten komen voor de eer van God. Maar ben jij bereid om zo radicaal te zijn? Net als Jezus. Ja, Jezus was vol liefde. Maar was ook radicaal. Hij kon de zonde, die zonde, dat kon hij niet aanzien. Of ben je een Hofni en een Pinaas? Dat kan ook. Godsdienst en zonde hand in hand. Dat deden ze. En ze waren priesters van de Heer, staat er geschreven. En het waren verdorven mannen. Je weet de afloop. Er staat van Hofni en Pinaas geschreven dat God ze wilde doden. Uiteindelijk konden ze niet eens meer gehoorzamen, want God wilde ze doden. Zo ernstig was het. Dat staat in 1 Samuel 2. Kunnen het er even bij pakken. Eén Samuel 2, vers 25. Wanneer een mens tegen een mens zondigt, zullen de goden hem oordelen. Maar wanneer een mens tegen de Heere zondigt, wie zal dan voor hem bidden? Maar zij luisterden niet naar de stem van hun vader, want de Heere wilde hen doden. Ze hadden een prachtig leven. Ze hadden het beste eten. Ze hadden seks met de meiden uit de tempel. We zouden zeggen, nou prachtig toch? Maar God wilde hen doden. Dat heeft hij ook gedaan. Nu zijn ze in de buitenste duisternis. Al meer dan 3000 jaar. Heb je daar wel eens over nagedacht? Deze twee gasten. Die zo'n prachtig leven hadden. Godsdienstig, maar ook in zonde. Zijn al meer dan 3000 jaar in de buitenste duisternis. Jezus spreekt daarover. Hij zegt dat er zal gehuil zijn en knersing van de tanden. Wij weten niet wat het is. Maar hun zijn er al meer dan 3000 jaar. Omdat ze zo leefden. Gelukkig dat wij nog in leven zijn. Dat het nog tijd van genade is. Misschien herken je je in deze twee jongens. In deze twee mannen. Je bent godsdienstig, maar je leeft ook in zonde. Dat kan. Dat je in zonde leeft. Dat je hier op zondagmiddag zit. En dat je luistert, maar dat je ook in zonde leeft. Misschien heb je wel een taak. Maar dat je in zonde leeft. Dat deden hun ook. En wij kennen de afloop, maar dan moet ik je echt ernstig vermanen vanmiddag. Breek daarmee. Je moet echt breken met de zonde, want het is levensgevaarlijk. Hun zijn al meer dan 3000 jaar verloren. En dat is nog maar het begin. Wij gaan voor eeuwig verloren als wij ons niet bekeren. En weet je wat? God strekt zijn hand naar ons uit. Hij zegt, kom naar huis, mijn lieve kind. Kom naar huis. Mijn zoon stierf aan het kruis om zondaren zalig te maken. Misschien zul je zeggen, ja, maar ik heb veel te veel gezondigd. Maar voor God is geen zonde te groot. We kennen het verhaal van de moordenaar aan het kruis. We weten niet hoeveel mensen die vermoord had. Ernstig gezondigd, maar hij zei, Heer, gedenk mij. En Jezus zei, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Dus ik wil je oproepen vanmorgen of vanmiddag, als je in zonde leeft, om je vandaag nog te bekeren. Wij weten niet wat er de rest van de dag of vannacht gebeurt. Of dat we morgen wel wakker worden. Hofni en Pinaas hadden dat niet verwacht. Dat het zo af zou lopen. Daarom is het zeer ernstig als we ons herkennen. in deze twee mannen. Die aan de ene kant godsdienstig zijn, maar aan de andere kant in zonde leven. Dan roep ik je op om je vandaag nog daarvan te bekeren. Maar misschien zeg je van nee, daar herken ik me niet in. Ik herken me meer in Hanna. Een dienares. Een dienaar van de Heere. Dat is toch heerlijk als je dat kunt zeggen. Dat wil niet zeggen dat je niet zondigt. Zeker, je zult struikelen. Maar dat je een dienaar, een dienares van de Heere mag zijn. En dat je ook zo tot God mag roepen. Je overziet het niet altijd. Maar je weet waar je moet zijn. Bij Hem. Gelukkig wie op God vertrouwt. Gelukkig wie dat doet. Als wij ons hele hart op Hem stellen. Dan weet ik zeker dat Hij je zal horen en zal verhoren. Dat is een zekerheid, 100%. Hij wil zich sterk bewijzen aan voor wie het hart volkomen is met Hem. Daar heb ik net over gesproken. Jezus spreekt daarover in de bergreden. In Matthäus 7, vers 11. Als wij aardse vaders, aardse moeders het beste aan onze kinderen willen geven, hoeveel te meer zal onze hemelse Vader ons geven wat we nodig hebben? Maar is ons hart gericht op Hem? Hij zal zeker aan je gedenken. Je bent zijn kind. Je zult nieuwe krachten putten. In Psalm 34 staat, de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen. Zijn oren zijn gericht op hun hulpgeroep. Hou vol. Hij zal je zeker verhoren. Ja, als je je herkent in Hanna. En als laatste, misschien ben je een Samuel. Dat kan ook voor de kinderen zijn. Dat ze zich herkennen in Samuel. Samuel was nog klein. Hij had moeite om de stem van de Heere te verstaan. We weten het verhaal dat de Heere tot hem roept. En zegt Samuel, Samuel. En dan loopt hij elke keer naar Eli toe. Hij verstaat de stem van God nog niet, maar hij wil het wel graag. Zo kan het ook in jouw leven zijn. Dat je er verlangt om de stem van God te verstaan, maar daar mag je in groeien. Maar je hart verlangt ernaar. Je wil luisteren naar God. Je wil gehoorzaam zijn aan de dingen van God. Je bent gericht op God en je wil gehoorzaam zijn. Dan zeg ik, stap maar uit de boot. Dat moest Samuel ook. Elke keer ging je een stapje verder en mocht hij groeien. In de genade en de kennis van God. En hij kon de stem van God op een gegeven moment verstaan. En zo is het ook met jou en mij. Als wij gehoorzaam zijn aan Gods woord. Wij worden geen geloofsheld door heldhaftige daden te doen. Maar dat worden we wel in gehoorzaamheid. En we hadden pas een papier in de keuken hangen. En daar stond op, één daad van gehoorzaamheid is beter dan 1000 preken. Dus één daad van gehoorzaamheid brengt jou verder als 1000 preken. Jij kunt preken luisteren zoveel als dat je wil. Maar als je niet gehoorzaam bent, dan brengt het jou niet dichter bij God. En dan heb je de theorie wel op orde, maar dan werkt het niet in de praktijk. En dat is net als mijn vrouw aan mij vraagt, Henk, dan hou je nog van mij? Dat ik tegen haar zeg van nou, in de theorie wel. Maar als de praktijk niet is, dan heb je er niks aan. Dus misschien herken je je samen wel. Twijfel dan niet, maar ga. Het is zeker dat de Heer je zal zegenen. Dat deed hebben Samuel ook. Dat staat in 1 Samuel 3 vers 19. En Samuel werd groot. De Heer was met hem. En liet niet één van zijn woorden onvervuld. Dat wens ik jou ook toe. Vanmiddag. Dat je hart gericht zal zijn op Hem. En dat niet één van Gods woorden in jouw leven onvervuld zal... dat hij niet één van zijn woorden onvervuld laat. Het is prachtig wat er in dit verhaal staat. Hoe dat de Heer een nieuwe leider aan het volk Israël geeft. En zo gaf Hij ook de Heer Jezus aan ons. Heer, alles lag in zonde. Maar gaf de Heer Jezus aan het kruis. En zo mogen wij op Hem zien. De Verlosser. Voor onze zonde. En ik hoop dat je hem kent. En als je je herkend hebt in het leven van deze twee mannen. Dat je in zonde leeft. Dan wil ik je nogmaals oproepen om je vandaag nog te bekeren. En naar God toe te gaan. Hij zal je genadig zijn. Als wij onze knieën buigen voor Hem. En zeggen, Heer, hier ben ik. Ik heb gezondigd. Maar ik wil voor U gaan leven. Dan zal Hij ook zeker naar ons horen. Amen. Hemelse Vader, wij danken u voor dit moment, Heer, dat we mochten leren uit het tekstgedeelte. Dat we mochten leren van Hanna, van Samuel, van Elkana, van Eli. Heer, u kent deze mensen. En Vader, we zijn u zo dankbaar dat uw woord zo rijk is. En Vader, dan bid ik dat het op de bodem van ons hart zal liggen. En dat we er iets mee gaan doen. Heer, dat we gehoorzaam zullen zijn aan uw woord. En Vader, u bent zo goed. U bent zo goed, Heer, dat als wij roepen tot u, als wij naderen tot u, dat u tot ons zal naderen. Heer, het ligt niet aan u. Maar Vader, u kent ons hart. En ga zo met ons mee, Heer. Ook verder deze dag. Wilt u ons zegenen. Heer, zoals u Samuel ook gezegend heeft, en dat geen één woord onvervuld bleef, Heer, dan is ons gebed dat in ons leven geen woord onvervuld blijft. Heer, maar ik bid dat u ons vervult met uw Heilige Geest. Want we kunnen het niet uit onszelf, Heer, maar bewerken door ons heen. In Jezus' naam. Amen.